de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God op wie ik vertrouw.
Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. Met deze woorden uit Psalm 91 wil ik jullie allemaal heel hartelijk welkom heten op deze Jij Daar Live avond. Iets wat wij voor de allereerste keer doen. En ik ga zo meteen nog veel meer vertellen over hoe we deze avond gaan inrichten. Maar nu wil ik het graag laten bij dat te zeggen dat ik het ontzettend gaaf vind dat je kijkt, dat jullie kijken. De avond heet Jij Daar, maar wellicht kan ik ook vanavond zeggen u daar, want het is natuurlijk een prachtige gelegenheid om ook vanavond als u wat van hogere leeftijd bent om mee te kijken, als u zich bezwaard voelt om op de fysieke avonden te komen. Heel fijn dat u kijkt. En ik zou zeggen, heet elkaar ook eventjes welkom. Wij zijn gewend op Jij Daar om elkaar welkom te heten. Dat doen we normaal met een handdruk, dat kan natuurlijk nu niet. Maar we hebben wel naast onze livestream hebben we een live chat. En ik zou zeggen, maak daar deze avond ook gewoon gebruik van. Laat eventjes aan ons weten dat je meekijkt en heet elkaar eventjes hartelijk welkom ook op de chat. En ik zou zeggen, laat ook op social media gerust weten dat je meekijkt, zodat misschien andere mensen die vanavond toch thuis zitten op de bank en niets weten te doen, nog een mooie avond kunnen beleven over het thema het coronavirus, Gods megafoon voor de wereld. Terwijl jullie elkaar welkom heten, zou ik willen starten met een heel hoopvol lied. We gaan vanavond liederen gebruiken van eerdere avonden van Jij Daar. En we gaan luisteren naar nu een lied van Christian Verwoerd. En toen ik van de week een meisje appte, een vriendin, toen vroeg ik haar van kijk je mee aanstaande vrijdag? Toen zei ze ja, coronavirus weer. Weer het coronavirus. We hebben al zoveel informatie en zoveel nieuws over dat virus de hele tijd. Kan het niet eens een keer wat anders zijn? Alleen vanavond willen we daar niet bij blijven. Niet blijven bij informatie of bij nieuws over het coronavirus, maar willen we juist de boodschap van hoop meegeven. En juist de christelijke verwachting die we hebben. En datgene wat God misschien door dit virus ook aan ons te zeggen heeft, willen we met elkaar delen. En dit lied zet eigenlijk de toon. Wat een geluk als je deelt in dat geloof, dat je weet dat God het laatste woord zal hebben.
Verder slaan verwoed. aan wat hij heeft beloofd. Want hij zal alles weer in ere gaan herstellen. Ja, wat een geluk als je deelt in dat geloof. Als je weet dat God het laatste woord zal hebben. Want het zal worden zoals het was. Ja, wereldwijde vrede en een altijd open hemel. Het zal worden zoals het was. De mens zal niet meer strijden en de wereld niet meer lijden. Heel de schepping zal bevrijd zijn van de zondelast. Het zal worden zoals het was. Het zal worden zoals het was. Ja, wereldwijde vrede en een altijd open hemel. Het zal worden zoals het was. Nee, de mens zal niet meer strijden en de wereld niet meer lijden. Heel de schepping zal bevrijd zijn van zonder last. Het zal worden zoals het was.
In het ingehaakt zijn, ook jij heel hartelijk welkom op deze livestream van Stichting Jij Daar. Ik ga eventjes vertellen hoe we deze avond verder gaan invullen en hoe we het hopen te doen met elkaar. Ik zal me eerst eventjes voorstellen, dat heb ik ook nog niet gedaan, merk ik. Mijn naam is Gerco Guit, ik ben gastheer sinds vorig jaar ongeveer op Jij Daar locatie Gouda. Ik heb het nog maar een paar keer gedaan en nou ja, nu ineens deze hele nieuwe toestand. Dus ik ben heel benieuwd, ik voel me al half een journalist met mijn kaartjes en met alle camera's op me gericht. Dus we gaan... Ik ben heel benieuwd hoe het vanavond gaat. Ik zie er wel ontzettend naar uit om over dit mooie en hele actuele thema ook met elkaar na te denken. En daar ben jij bij ook onmisbaar, want je kunt je vragen ook indienen deze avond. Daar zal ik meteen ook nog even wat over zeggen. De eigenlijke planning was dat er vanavond een avond zou zijn in Gouda. En daar zou Jack Nuchter spreken over het thema nuchter en waakzaam. En dat is een thema wat ik ontzettend belangrijk vond en vind. En ik ben er eigenlijk al sinds december ook mee bezig dat ik dacht... Hoe gaan we die avond vormgeven en hoe kunnen we daar nou ja, zo goed mogelijk vorm aan geven? Omdat het zo'n belangrijk thema is. Nou ja, het is duidelijk dat die avond niet door kon gaan. Maar we hebben een prachtige vervanging geregeld. En eigenlijk voordat we beginnen zou ik nu alvast een dankwoord willen uitspreken... aan iedereen die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen. Vorige week toen bekend werd dat de avond niet door kon gaan... is er echt ontzettend veel werk verzet. Is deze studio in elkaar gezet. De mensen van de techniek hebben hun steentje bijgedragen. Dus we zijn ontzettend blij dat deze avond als vervanging kan dienen voor de reguliere avonden. En vanavond hebben we dus spreker Arjan Baam uitgenodigd. En hij gaat praten over het thema het coronavirus. Gods megafoon voor een dove wereld. Nou, ik heb zelf u nog niet zo heel vaak horen spreken. Tenminste, u bent al wel heel vaak op Jij Daar geweest. Dus ik denk dat voor de meeste luisteraars ook wel een bekend gezicht bent. Hele diverse thema's al in de afgelopen tijd ook op verschillende locaties. Dus heel fijn dat u er bent vanavond. Arjan Baan is evangelist in het dagelijks leven en spreker. In verschillende kerken mag hij spreken en het woord bedienen. Heeft ook theologie gestudeerd in Utrecht en ook later nog op de Protestantse Theologische Universiteit. En vanavond dus het coronavirus. Gods megafoon voor de dove wereld. Een dove wereld. In verband met deze bijzondere setting hebben we vanavond wat minder liederen. Mocht je nou geen genoeg krijgen van de prachtige liederen, op YouTube staat een hele playlist waarin je kunt genieten van alle liederen die we eerder tijdens jij de avonden hebben gezongen. Daar vind je ook allerlei lezingen terug. Dus mocht je na het eind van deze avond denken van wat is dit voor een stichting, ik wil er meer van weten. Kijk eventjes op YouTube, daar staat genoeg materiaal. Omdat we minder liederen hebben, kunnen we de spreker natuurlijk wat meer tijd geven. Dus de lezing duurt iets langer dan gebruikelijk, maar daar komen we vanzelf achter. Zoals gezegd kunnen jullie ook vragen stellen. Dat kan op de gebruikelijke manier via steljevraag.tk. Steljevraag.tk, die zal ook wel eens in het beeld verschijnen. En doe dat gerust. Als je een vraag hebt aan de spreker of over het thema, dan horen we graag van je. En dan hopen we die in het laatste deel van deze avond, hopen we daar met elkaar een antwoord op te zoeken. Ook is er tijdens deze avond nazorg beschikbaar. Mocht er nou iets persoonlijks zijn of dat je denkt, het thema of misschien iets wat buiten het thema is, geeft toch aanleiding dat ik toch liefst met iemand zou willen praten. Dat kan vanavond natuurlijk niet fysiek. Maar speciaal voor deze avond is er ook een chat ingeregeld. En dat kun je vinden op www.jijder.nl. En al rechts onderin vind je een icoontje. En kun je chatten met een van onze nazorgers. Dus voel je vrij om dat gerust te doen en daar gebruik van te maken. Het is heel belangrijk dat ons werk ook gesteund wordt. En ik zou je ook willen uitdagen om naar vanavond en ook na deze avond te blijven bidden voor jij daar. Het is zo ontzettend belangrijk dat we het samen met God doen. Zonder God kunnen we eigenlijk beter gelijk stoppen. Dus ik zou je willen vragen om voor ons te bidden. En natuurlijk ook of je ons financieel wilt steunen. We vinden het nooit fijn om te vragen, maar deze avonden kosten ook veel geld. En we zouden jullie van harte willen uitnodigen om ook bij te dragen. Je kunt daarvoor mogelijkheden vinden op www.jijdaar.nl/doneren. Maar er is ook een video die uitlegt hoe u kunt geven. Ik wil met jullie vanavond graag lezen uit de Bijbel. En dat is een stuk wat Arjan mij heeft doorgestuurd uit Matteüs 24 en daarvan de eerste 14 versen. Na de lezing van het Bijbelgedeelte en het gebed zullen we met elkaar een psalm luisteren. Maar ik zou je ook willen uitdagen, zing gerust mee, zet de ramen open en laat de wereld weten dat we hoop hebben. En daarna hoopt Arjan te spreken over het genoemde thema. Maar dus eerst een stuk uit Matteüs 24. En daar staat boven de tekenen van het einde van de wereld. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen ze alleen waren, en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen er velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Zullen we met elkaar bidden? Allerhoogste, allerheiligste God, u die regeert, die koning bent over deze wereld. En tegelijkertijd, Heer Jezus, u heeft het onszelf geleerd, onze Vader. Vanavond kunnen we het zeggen met de spreker van, met de schrijver van Psalm 77. Onze geest doorzoekt de reden waarom God deze tegenheden ons in zulke mate zond. En wat ons te duchten stond. Heer, is dat niet een samenvatting van deze avond? Als we gaan nadenken wat uw boodschap voor de wereld kan zijn met alles wat er momenteel gaande is. Heer, we zitten eigenlijk in zo'n grote crisis en dat wereldwijd. En Heer, we vragen ons af wat ons te duchten staat. En Heer, daar is ook deze avond voor, dat we daar met elkaar over nadenken. Over wat u hier nou tegen ons over te zeggen heeft. En Heer, als we heel eerlijk zijn, denken we soms, zou het komen doordat wij zondig zijn. Doordat wij zoveel doen wat niet is naar uw heilige wil. Heer, vanwege de seksuele onreinheid in de wereld. Vanwege de vervolging van rechtvaardigen, van christenen. Vanwege oorlogen en vanwege alles wat de mens vernielt door het gebruik van zoveel dingen die schadelijk zijn voor het milieu. Heer, we belijden u vanavond onze zonde. En we doen dat niet alleen namens vrijwilligers of mensen die bij jij daar horen, maar namens de hele kerk. En Heer, het liefst zouden we zeggen namens heel Nederland. Maar er is nog veel nodig, Heer, om Nederland op de knieën te krijgen. En we bidden u ook daarvoor dat u dat wilt doen. En dat u met uw Heilige Geest wilt gaan werken. Dat dit hele gebeuren, deze crisis, niet voor niets zal zijn. Maar dat u de wereld, en laten we maar heel dicht bij huis blijven, Nederland, dat u die op knieën krijgt. Tot eer van uw grote naam. Heren, we bidden u om een zegen over deze avond. Voor een ieder die een taak heeft. Heren, help ons als dit voor ons ook allemaal nieuw is. Dat we het op de juiste manier zullen vormgeven vanavond. En ieder die met de techniek betrokken is, of wie dan ook, en wat voor taken dan ook is, wilt u ons zegenen en ons helpen. Heren, en ons ook beschermen, ook voor het virus. Dat mogen we ook bidden, die praktische dingen. Heren, we bidden u ook in het bijzonder voor de spreker vanavond, dat u hem vervult met uw Heilige Geest. Want zonder de Heilige Geest, dan kan hij een mooi verhaal ophangen. Heren, maar dan raakt het ons niet. Dan heeft het ons eigenlijk misschien niet zo heel veel te zeggen. Maar juist door uw Geest, Heren, kunt u ons hart verlichten. En we bidden u dat het woord raak mag zijn vanavond. Dat het in ieder geval ons op de knieën brengt. We bidden u ook voor alle luisteraars die thuis met ons verbonden zijn. Jong en oud. Heren, wilt u hen ook vervullen met uw Heilige Geest. Dat ze niet gehinderd zullen worden door wat dan ook. Maar dat ze de avond in alle rust kunnen bekijken. En dat ze tot rust mogen komen. Omdat we naar uw woord mogen luisteren. Heren, ook vanaf deze plek willen we voorbeden doen. Voor een christen is het toch eigenlijk iedere dag nationale gebedsdag. Heren, daar hoeven we niet één dag in het jaar voor te reserveren. Maar elke dag mogen we tot u komen. En mogen we tot u, onze Vader, spreken. En heren, dan bidden we u voor een ieder die leiding geeft aan dit land. De overheid, de minister-president, alle ministers. Gisteren is er ook eentje afgetreden. Heren, dank u wat hij heeft betekend in deze crisis. We bidden u ook voor de nieuwe en voor een ieder die andere taken heeft. Heren, help hen en geef wijsheid om in deze moeilijke tijd toch ook op de juiste manier te besturen en de juiste beslissingen te nemen. We bidden u ook voor hen die wellicht besmet zijn. Heren, daar kunnen ze er slecht aan toe zijn of misschien wat lichte klachten hebben. Het kan sowieso wel eens angst en spanning geven. Heren, wilt u bij ze zijn en mocht dat zijn ook genezing geven. U bent een God die ook genezing geven kan. We bidden u ook voor hen die niet besmet zijn, maar wel besmet met de angst. Heren, we doen elkaar ook soms zo na en we nemen al die verhalen maar over die de hele dag over ons uitgestort worden, Heren. En dat kan ons bang maken. Wat gebeurt er met mij en wat gebeurt er met anderen om mij heen? Heren, wilt u geven dat wij niet angstig zullen zijn, maar dat we ons vast zullen houden aan de hoop en ook aan de hoopvolle woorden die we aan het begin van deze avond mochten horen. Dat wie in de schuilplaats van u is gezeten, beschermd is. Geen onheil zal onze tent naderen. We bidden u ook voor ondernemers, Heren. Dat mogen we toch ook bidden. Heren, het is een hele zware tijd voor hen en ze zullen zich afvragen, hoe zal het met mijn bedrijf gaan? Heren, wilt u hen ook kracht geven en ook wijsheid om de juiste beslissingen te nemen? Tegelijkertijd bidden we u ook dat u ons vergeeft als we alleen met die dingen bezig zijn. Met onze gezondheid en met onze economische situatie. En of we wel genoeg eten hebben en wat dan ook. Heren, want dan zegt u in alle ernst vanavond tegen ons,
Al deze dingen zoeken de heidenen. Heere, zoek eerst het koninkrijk van God. Dat is wat u ons heeft opgedragen. En we bidden u dat we daar werk van zullen maken. Dat we uw koninkrijk zullen zoeken. En daar maken we vanavond een begin mee, Heere. Wilt u ons vervullen? En wilt u ons nabij zijn? En dat we in plaats van bittere klacht, zoals ook Psalm 77 zegt. Dat we in plaats van bittere klacht dag en nacht zullen spreken van de wonderen van u en van de uitkomsten van u. We bidden u, wees aanwezig hier en in alle huiskamers en waar dan ook. In Jezus' naam. Amen.
Goedenavond, jongelui. Een beetje onwennig vanavond. Normaal dan ben ik altijd onder jullie in gezelschap. Vind ik het leuk om met jullie persoonlijk te spreken. En in een bepaald opzicht is het ook wel weer een beetje afstandelijk om vanavond voor een camera jullie toe te spreken. En toch, ik geloof dat we door de Heilige Geest vanavond met elkaar verbonden zijn. Fijn dat jullie vanavond willen meeluisteren en dat we met elkaar vanavond mogen nadenken over die belangrijke uitspraak. Dat thema van vanavond, het coronavirus, Gods megafoon om een dove wereld, ofwel een dove kerk, wakker te schudden. Misschien heb je vanavond meegeluisterd met de koning die ons land heeft toegesproken. Hij heeft ons allemaal een hart onder de riem gestoken dat we in moeilijke tijden verkeren. Maar ik heb vanavond het voorrecht om een ambassadeur te mogen zijn. Om namens de koning der koningen tot jullie allemaal te spreken. En het is echt mijn verlangen dat God deze boodschap vanavond zal gebruiken. En dat God ook deze coronacrisis zal gebruiken. Dat wij met elkaar kunnen zingen wat we zojuist hebben gezongen. Kom toe, gij godsgezinde, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat God mij deed ondervinden. Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Wat zal dat een wonder zijn als God dat uitwerkt in ons leven. Ik mag vanavond namens mijn zender, mijn koning, jullie toespreken en jullie bemoedigen. Want we komen vanavond samen in een wankele wereld, maar met het onwankelbare woord van God. Waarvan we weten dat dat woord vast en zeker is. Dat we daarop kunnen varen, ook in deze moeilijke tijden. We zijn vanavond bij elkaar, in de geest verbonden, in de wetenschap dat El Shaddai, de Almachtige, de Heere der Heren, de Koning der Koningen, Jehovah Zebaoot, gezeten is op zijn troon. En dat hij deze hele wereld in zijn hand heeft. En het zal hem niet ontglippen. Hij is in beheer. En hij laat niet los. Hij laat niet varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Een van de oudvaders heeft het gezegd. We moeten de Bijbel lezen naast de krant. Ik zou vandaag de dag kunnen zeggen. We moeten de Bijbel lezen naast het internet. Naast de radio of de televisie. Maar het gaat erom dat we vanavond een open Bijbel hebben. Waarvan de Bijbel zegt dat dit woord het profetische woord is. Dat zeer vast is. En we doen wel dat we daarop acht slaan. Omdat dit woord een licht is in een duistere plaats. Totdat de morgenster opgaat in ons hart. Ja, wat zou dat een wonder zijn? Misschien luister je vanavond mee. Ken je de Heer Jezus nog niet? En verkeer je in angst en onzekerheid? En mag dat alles je uitdrijven naar de Heer Jezus? En dat de morgenster opgaat in je hart? Ja, dat zou echt ons verlangen zijn met deze avond. Dat als we hem nog niet kennen, dat het licht doorbreekt in de duisternis van ons hart. De Heer Jezus die heeft ook regelmatig godsdienstige mensen aangesproken. En ik denk dat de meeste jongeren die vanavond luisteren, misschien samen met hun ouders, dat we ook allemaal wel een kerkelijke achtergrond hebben. De Heer Jezus had in zijn dagen veel schriftgeleerden en fariseeën om zich heen. Maar weet je hoe de Heer Jezus hen aansprak op een dag? Hij sprak hen aan als toneelspelers. Hij zegt in Matteüs 16 vers 3, hypocritos, vertaald toneelspelers, huichelaars. De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden. En kunt u de tekenen van de tijd niet onderscheiden? Dat zou schokkend zijn als komende zondagmorgen misschien jouw voorganger de gemeente zo aanspreekt als jullie zijn een stelletje toneelspelers. Wat bedoelde de Heer Jezus te zeggen? Nou, de Heer Jezus die zegt, als we kijken naar de lucht, als het bijvoorbeeld heel mooi rood is, dan weten we dat het de andere dag ook weer mooi weer wordt. Of als wij 's morgens vroeg opstaan en het is er ligt dauw op het land, dan weten we het wordt een mooie dag. Dus de Heer Jezus zegt, jullie weten precies aan de lucht te onderscheiden wat het weer gaat worden. Maar verstaan jullie ten diepste dan niet de tekenen van de tijden? In wat voor tijden we leven? Nou, we hebben zojuist met elkaar gelezen. Gerco heeft het voorgelezen uit Matteüs 24. En er staat boven in de Herziene Statenvertaling. De tekenen van de einde van de wereld. De Heer Jezus die heeft zelf deze woorden gesproken. En hij wil dat we het vanavond eerst serieus op ons in laten werken. Het zijn tekenen die hij beschrijft die vlak aan de wederkomst van de Heer Jezus vooraf zullen gaan. En Ryle, bisschop Ryle, die zegt over dit gedeelte: het is heel belangrijk om deze woorden te onderzoeken onder leiding van de Heilige Geest en met een ootmoedig hart. Waarom ootmoedig? Nou, ik denk dat we ootmoed nodig hebben omdat wij vanavond niet op Gods stoel kunnen gaan zitten. We kunnen heel makkelijk zeggen dat wat er nu gebeurt in Europa, dat is Gods straffende hand over Europa. Of God oordeelt Europa, of hij oordeelt deze wereld. Nou, ik wil dat niet zomaar aan de kant schuiven. Maar een ootmoedig hart betekent ook dat we eerlijk gaan kijken: wat wil de Heere ons zeggen? Wat wil hij ons, wat wil hij jou en u vooral duidelijk maken door middel van dit gedeelte? Tja, misschien zit je wel eens met die vraag. Lig je er wel eens over na te denken? Wanneer komt de Heer Jezus terug? Nou, dat waren ook vragen die bij de discipelen leefden. Je kan het lezen, Matthäus 24, vers 3. Ze zitten daar met elkaar op de Olijfberg. En de discipelen die komen naar hem toe. En ja, er leeft toch wel een brandende vraag in hun hart. En ze hebben twee vragen. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Namelijk, dat de tempel afgebroken zal worden. En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Wanneer komt hij terug? Wanneer is het allemaal gedaan met deze wereld? Nou, twee belangrijke woorden. Het eerste woordje komst. De discipelen wisten dus dat de Heer Jezus hen zou gaan verlaten. We leven in deze lijdenstijd. En wij leven in deze 40 dagen tijd. En we denken na over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Nou, de Heer Jezus heeft zijn lijden al twee keer aangekondigd. En ze voelen wel aan, hij gaat deze wereld verlaten. Maar ja, wanneer komt hij dan weer terug? En dan is er nog een woordje, dat woordje voleinding. Wanneer is het dan het einde van deze wereld? Blijkbaar waren de discipelen ervan overtuigd dat dit tijdperk af zou lopen. Jezus vertelt in dit gedeelte wanneer dat gaat gebeuren. Hij beschrijft hier eigenlijk het begin van het einde. Hij spreekt hier in vers 8 over weeën, geboortepijnen. Er zijn geboortepijnen die de komst van een baby aankondigen. Het is zoals bij een vrouw die op het punt staat om te bevallen. Op een gegeven ogenblik dan worden de geboortepijnen, de weeën, worden heftiger, intenser. Ik heb het zelf 4 keer meegemaakt. En je kon mij in een heel klein luciferdoosje stoppen. Want ik heb heel veel bewondering daardoor voor mijn vrouw gekregen. Maar de geboorteweeën die worden frequenter en intenser. En de Heer Jezus zegt, zo zijn daar tekenen der tijden, kenmerken van de eindtijd die aan de wederkomst van de Heer Jezus voorafgaan. Nou zou ik u vanavond kunnen vragen, ja maar, er wordt hier gesproken over oorlogen, over aardbevingen, over besmettelijke ziekten. Weet je, die zijn er altijd al geweest. Waarom zou het dan nu wel er echt om spannen dat de Heer Jezus snel terugkomt? Nou, luister goed. In Lucas 21, dat is een gedeelte, dat moet je nog maar eens erbij lezen de komende dagen. In Lucas 21 wordt er over iets gesproken waar het in Matthäus 23 niet zozeer over gaat. En dat is de oprichting van de staat Israël. Ik denk dat wij echt in het laatste van de laatste dagen leven. Want in Lucas 21 staat er, en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Nou, wanneer is dat een realiteit geworden? Wanneer is Jeruzalem niet meer door de heidenen vertrapt. Nou, 1948. We hebben een verschrikkelijke wereldoorlog gehad. Meer dan 6 miljoen Joden zijn vergast in de gaskamers. Maar God heeft door de gebrokenheid, de zonde, de duisternis, de crisis heen, een land gegeven voor zijn volk. Wonderlijk, hè? Het was een woestijn, het was een wildernis. En God heeft hun een plaats gegeven. En op een gegeven ogenblik is Jeruzalem hen ten deel gevallen. En de tijd van de heidenen is daarmee eigenlijk bijna vervuld. We hebben nu nog de grote opdracht, het verspreiden van het evangelie. Maar we leven in andere tijden als de middeleeuwen. En we leven in andere tijden als in 1800. Want het volk Israël heeft weer een staat gekregen. Nou, welke weeën worden er dan nog meer door de Heer Jezus genoemd? Ik wil ze zomaar even noemen. Oorlogen en geruchten van oorlogen. Nou, denk eens even na wat er de laatste jaren is gebeurd in Syrië. Met ISIS. Met alle toestanden die daar geweest zijn. 384.000 doden in Syrië sinds 2011. Ongekend. Wie horen we daar nog over? Wat te denken van terroristische aanslagen door de jaren heen? Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Denk nou eens even na over wat er gebeurt. Rusland, Turkije, Iran, Hezbollah, ISIS. Al die machten en krachten die zich rondom Israël manifesteren. We weten dat het uiteindelijk allemaal zal gaan om Gods uitverkoren volk. Zijn oogappel, Israël, Jeruzalem. En dan zegt de Heer Jezus, hongersnoden. Besef je nog wel, hè? We hebben het hier over een coronacrisis. En het is heel aangrijpend, het is schokkend waar we met elkaar doorheen gaan. Maar beseffen we nog wel dat er 800 miljoen mensen op deze wereld nog steeds tekort aan voedsel hebben? Liggen we daar nog wakker van? En dan zegt de Heer Jezus, hier spreekt hij over besmettelijke ziekte. Nou, we hebben heel veel besmettelijke ziekte gehad in de geschiedenis. In de middeleeuwen heb je daar ook een bepaalde griep gehad, waar er zo'n 20 tot 100 miljoen mensen, 1/3 van de bevolking toen, geloof ik, is vermoord. De Spaanse griep, de Hongkong griep, de Mexicaanse griep en nu het coronavirus. De Heer Jezus heeft het voorzegd. Aardbevingen in verscheiden plaatsen. Ga maar eens de statistieken bekijken bij de killerquakes, aard- en zeebevingen die dodelijke slachtoffers eisen. Ze lopen steil omhoog. Het aantal aardbevingen en zeebevingen neemt toe. En Lucas 21, dat vergelijkbare gedeelte, dat spreekt ook over het bulderen van zee en golf. Weet je het nog, die tsunami met tweede kerstdag? Eerste of tweede kerstdag. Ik weet niet meer welk jaar het was. 2009. Ik weet het niet meer. Maar hoe dat de hele wereld schokte. De krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Natuurrampen en indrukwekkende natuurverschijnselen hebben we al meegemaakt. En zullen we zelfs nog meegaan maken. Want de Heer Jezus die zegt hier. Het is nog maar een begin van de geboortepijnen. Samenvattend zegt de Heer Jezus in Lucas 21, op de aarde zal er zijn benauwdheid onder de volk. Radeloosheid, het hart van de mensen zal bezwijken van vrees wat over hen komen gaat. Het raakt ons, als het goed is toch nog wel? Of zijn we er koud en verhard onder geworden? Die megafoon van God die ons wakker schudt. Dat wij hier op aarde geen blijvende stad hebben, maar dat wij de toekomende zoeken. We voelen allemaal aan om ons heen dat we in een tijd leven waarin heel veel onzeker is. Twijfel, benauwdheid, vrees, angst. Wat staat ons nog te wachten? Welke kant gaat het op? Misschien zit je ook wel met die vraag. En luister je vanavond naar deze boodschap. Nou, de Heer Jezus die gaat verder. En voordat ik nog een toepassing wil maken, wil ik jullie toch even het perspectief geven. De Heer Jezus gaat hier verder. Hij zegt, weet je wat er ook nog gaat gebeuren? Hij zegt in vers 10, dan zullen er velen struikelen. En ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. Nou, in het Grieks staat daar, afvallen tot struikelblok worden. Wat is dat verdrietig. Dat wat er om ons heen gebeurt, dat er mensen op straat zeggen, hoe kan jij geloven dat zo'n coronavirus hier is, terwijl daar een goede God in de hemel is, die dat niet kan voorkomen. Nou, hou jij die God maar, want in zo'n God wil ik niet geloven. En mensen willen niks met God te maken hebben, maar ook kerkmensen, jonge mensen, die eerst christen waren, zeggen God vaarwel. We noemen dat wel secularisatie, ontkerkelijking. De laatste 35 jaar is het aantal Nederlanders dat zich tot een kerk rekent gekelderd van 28% naar 9%. 267 mensen verlaten dagelijks de kerk, 100.000 per jaar. Wij leven sinds de Tweede Wereldoorlog in de tijd van de grote geloofsafval. En wat zien we, jongelui? Een toenemende weerstand tegen het woord van God. Jij toch niet? U toch niet? De Bijbel zegt het hier dat we een tijd tegemoet gaan dat er wetteloosheid zal zijn. De wetteloosheid, hè, staat in vers 12, zal toenemen. En jongelui, dat grijpt mij ook geweldig aan. Het grijpt mij aan wat er gebeurt. Begrijp me goed. Met betrekking tot het coronavirus. Maar wat ik nog veel erger vind, is dat die goede, heilige, rechtvaardige God onze gids heeft gegeven. Een richtlijn heeft gegeven om het leven door te komen. En hij heeft gezegd tegen het volk Israël. Hij heeft gezegd, ik geef jullie de Torah. En als jullie binnen de Torah, de 5 boeken van Mozes blijven, dan zal het jullie wel gaan en dan zal ik jullie zegenen. Maar het volk heeft niet geluisterd. En nu hebben wij het woord van God gekregen. En de Heer heeft tegen ons gezegd, als je dit woord gehoorzaamt, die mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een man die zijn huis op een steenrots bouwt. En wanneer de slagregens komen, nou daar zitten we nu toch in, hè? De slagregens, de aanvechting, de strijd, ons geloof wordt beproefd. Kijk, en als we dan dat woord hebben gehoord en gehoorzaamd, dan mogen wij nu vast op de rots blijven. Maar we leven nu in een tijd waarin steeds meer mensen het woord van God loslaten. De wetenschap met zijn hermeneutiek en met zijn schriftuitleg en met al ons denkvermogen gaan wij het woord van God opknippen. Is het niet meer het woord van God, maar een woord van mensen. En dan zeggen we, ja, maar kijk, toen was het heel anders, een andere cultuur. We leven nu in onze cultuur. Je moet dat niet meer zo nauw nemen. Het betekent vandaag de dag iets heel anders. En wat gebeurt er? We laten het woord van God los. En we zien op het gebied van huwelijk en gezin, seksualiteit, homoseksualiteit, gender, abortus, euthanasie. We zien dat we in een samenleving leven die van God los is. En het meest aangrijpende vond ik vanavond in de toespraak van onze koning, dat hij zelfs geen enkele verwijzing heeft gemaakt naar geloofsvertrouwen en overgave en hulp en zegen van God. Dat tekent onze samenleving. Dat is ten diepste Gods megafoon, niet alleen naar de kerk, maar ook naar de wereld. Mensen, wordt wakker. Jezus komt spoedig terug. Maak je gereed, de bruidegom komt. Zorg dat je klaar bent. Liefdeloosheid is het gevolg van wetsverachting. Gelukkig zijn er nog heel veel kerken in Nederland. Is daar zoiets als een Bijbelbelt? Gaat het woord van God nog open op heel veel plaats? En is er nog betrokkenheid en warmte bij christenen onderling? Vurige kooltjes die elkaar verwarmen. En toch, als wij dat woord van God loslaten, dan wordt het heel erg koud. Niet alleen in de samenleving, dat zien we nu om ons heen. Mensen worstelen met eenzaamheid en met angst. Ze hebben geen grond meer, ze hebben geen hoop meer, ze hebben geen perspectief meer. Maar wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. Vol van beloften. En vanavond wil God ons daardoor bemoedigen. Hij wil niet dat wij misleid worden, want dat is het laatste. En dan ga ik jullie bemoedigen vanuit het woord. Maar de Heer Jezus zegt, pas op voor misleiding. Wat is dat nou weer, misleiding? Nou, dat er een tegenstander van God is, die jou probeert op een zijspoor te krijgen. Je weet wel, dat stemmetje in je hoofd. Naar wie het zo makkelijk luisteren is. Satan die heeft allerlei strategieën om ons te verleiden en te misleiden. En nu juist in deze tijd, en let op jongelui, de komende jaren. We zien het om ons heen, de voedingsbodem voor de antichrist wordt gecreëerd. We weten dat de mens van de wetteloosheid zich zal openbaren. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat onze eindtijdvisie is. Wel of geen opname van de gemeente, wel of niet een duizendjarig vrederijk. We zijn het er allemaal over eens dat 2 Thessalonicenzen 2 waarheid wordt. Dat de mensen de liefde tot de waarheid niet meer aannemen, maar gaan geloven in de kracht van dwaling. En ze gaan de leugen geloven. Er zal een antichrist zich ontpoppen. Een leider die in deze crisis opstaat. En die zal zeggen, je moet mij volgen. Ik ben een Messias. Ik ben een vredevorst. Ik zal orde op zaken stellen. En dan moet je eens indenken wat de macht op dit ogenblik van media is. In het creëren van angst. In het creëren van onzekerheid. Hoe makkelijk luisteren we er niet naar en struinen we het nieuws af. Maar beïnvloedt dat ook ons denken? En zullen we als christenen ook daardoor, als het ware, geïnfecteerd raken? Ik zeg daarmee niet dat je niet naar het nieuws mag kijken. Maar ik zou liever hebben dat we meer met elkaar gaan grasduinen in het woord van God onder leiding van de Heilige Geest. Dat we dat woord eigen maken. Dat we wonen in Gods woord. Dat we ons vastklampen aan zijn belofte. Want wat wil God door dit coronavirus duidelijk maken? Nou, dat we geen wereldleiders moeten volgen en ons niet moeten laten misleiden, maar dat we ons vertrouwen moeten stellen op hem. Want kijk eens wat er staat in vers 6. Pas op, word niet verschrikt, want al deze dingen die moeten gebeuren, maar nog is niet het einde. Pas op. Waak ervoor, jongelui, dat je niet bang wordt. Dat je niet angstig wordt. Want er is er één die jouw hand wil vasthouden. Ik vind dat zo'n mooie belofte hè? In Jesaja 41 vers 10. Moet je luisteren wat er staat. Jesaja 41 vers 10 zegt, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. God wil jou bij de hand vatten. Hij zegt, je moet niet verschrikt zijn, je moet je vertrouwen op mij stellen. Te midden van alle angst, te midden van alle hectiek, wil ik dat jij geloofsvertrouwen leert. Vandaag appte mij een huisarts en hij zegt, ik zou heel graag willen dat je vanavond iets deelt. En het waren deze woorden, het is nodig om de geest van angst te bestrijden, ook in de gezondheidszorg. Wij laten ons zo meevoeren door angst. Ook in de gezondheidszorg, ook onder de artsen. Wij moeten ons vertrouwen op de Heer stellen. En er was nog een vrouw van een predikant, een gelovige zuster uit het land. En die appte me dit, moet je luisteren. Ik schrik zo van het feit dat ik van veel medechristenen, ook hier in onze kerk, alleen maar paniekzaaiende berichten krijg doorgestuurd. Wij hebben toch een veel stevige basis als het goed is. Ik merk dat ik er zelf ook onzeker van word. Tegelijkertijd weet ik zeker, God zegt zelf, alleen bij mij ben je veilig. Staan we daar nu op zijn kop omdat mogelijk ziekte ons treft? Vergeten we dat het vluchtelingenprobleem op Lesbos nog steeds actueel is? Waar is ons geloof? Zou je daar ook eens aandacht willen besteden? Geef geen paniek, maar geef God door. Dat is nou een vraag vanavond aan mij. Vragen jullie eens vanavond deze. Wat is jouw godsbeeld? En wat is jouw beeld van deze wereld en van deze problemen? Is het coronavirus voor jou als een grote berg en is jouw godsconcept als een molshoop? Het coronavirus, dat is wereldbedreigend, levensbedreigend en het is voor mij als een grote berg. Ik kan er niet overheen zien. En ja, als ik over God nadenk, dan heb ik het maar over een kleine molshoop. Nee, weet je wat nou belangrijk is in deze crisis? Dat je het woord van God gaat bestuderen, het profetische woord over de toekomst. Maar ook wie God nou werkelijk is. De Almachtige, de El Shaddai, die deze wereld bestuurt, die jou kent. Hij is de alomtegenwoordige. Hij kent jouw strijd hier van binnen. Hij kent je aanvechting. Hij kent je twijfels, je angsten. Hij wil jouw geloofsvertrouwen en overgave leren. En weet je, als je dat woord gaat bestuderen en dat woord eigen maakt, en als je dat in geloofsvertrouwen dat gaat oefenen, wat gebeurt er dan? Dan wordt jouw godsconcept heel anders en jouw visie van deze wereld ook anders. Want dan wordt God voor jou als een grote berg. En de omstandigheden, de problemen, het coronavirus wordt als een molshoop. Je gaat het allemaal in ander perspectief zien. Weet je wat ook heel mooi is? Ik spreek vanavond tot jongeren. Maar ga nou eens het leven bestuderen van Jozua en Caleb. Twee hele bijzondere jonge mannen. Mozes die is aan het eind van zijn leven en ze gaan dan op een gegeven ogenblik Kanaan gaan ze verkennen. En dan gaan ze met 12 mensen gaan ze dan het land Kanaan in. En dan wordt hun gezegd dat ze dan fruit en vruchten mee moeten nemen. Met z'n 12 gaan ze. En wat komen ze daartegen? Versterkte steden, Enakskinderen, reuzen. En dan komen ze terug. En wat gebeurt er dan? Dan zijn er maar 2... die God werkelijk kennen en vertrouwen in het woord zoals hij naar hen toegekomen is. Jozua en Caleb. De 10 die zinken weg in angst en vrees. En ze beginnen Mozes en Aaron aan te klagen. En ze worden gestraft. Omdat zij uiteindelijk God voor verdacht hielden. Oh, laten we dat niet doen in deze tijd. Bestudeer Bijbelheiligen. Ik heb al gezegd, Jozua en Caleb, bestudeer het leven van Job. Er zijn vele Bijbelheiligen door beproevingen heen gegaan, door moeite en verdriet. Maar weet je wat er gebeurde? Hun geloof werd daardoor gelouterd en sterker gemaakt. Ze leerden wat onwankelbaar godsvast vertrouwen inhield. Deze coronacrisis is een megafoon. Nou, wat doen we met een megafoon? We roepen daarmee mensen tot de orde. We maken daarmee mensen als het ware wakker. We schudden daarmee mensen wakker. En wat is dat wakker schudden dan? Nou, dat wij niet zozeer beheerst moeten worden door de situatie. En dat we met ons verstand naar de coronacrisis moeten kijken. Maar hij wil dat wij naar boven kijken, dat wij naar God kijken, dat wij God gaan vertrouwen in deze situatie. Dat we niet beheerst worden door angst, maar door geloofsvertrouwen. Nou, om ons heen wankelt alles. Tijdens de voorbereiding moest ik nog denken aan Hebreeën 12. Ook dat is een heel indrukwekkend gedeelte. Daar gaat het over wie God werkelijk is. God die spreekt. Hij zegt, let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Ook in het huidige spreken van de crisis tot ons hart moeten we God niet verwerpen, vaarwel zeggen. We moeten hem vertrouwen. Maar dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, alles wankelt om ons heen. En God gaat dat doen, zegt hij, in het laatste van de laatste dagen. Maar het luidt een onwankelbaar koninkrijk in. Nog eenmaal staat er, vers 27, zal er de krachten van de hemel bewogen worden, opdat de dingen die onwankelbaar zijn zouden blijven. Laten we daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en met eerbied. Weet je wat God aan het doen is? Hij laat ons zien dat wij hele kwetsbare mensen zijn. En wij hebben met elkaar een samenleving gecreëerd en een economie gecreëerd die we helemaal denken als radertjes in de hand te hebben. En we hoeven maar hier één parameter te veranderen en dan denken we dat alles maar meegaat. En nu komen we er met elkaar achter dat we een soort toren van Babel gebouwd hebben die nu instort. En ineens hebben we geen grip meer op de situatie. En de leiders die roepen het uit. Het komt goed, wij als Nederlanders. We zijn trots op elkaar en we zijn goed voor elkaar. En het komt goed. Maar de Bijbel zegt, het is een beginsel van de geboorteweeën wat we nu met elkaar zien. Het gaat nog veel gekker worden. Niet om elkaar bang te maken, maar om elkaar te bemoedigen, jongelui. Er is een onwankelbaar koninkrijk aanstaande. De Heer Jezus komt spoedig terug om dat koninkrijk te vestigen. En ik hoop van harte dat jij daar deel van uit mag maken. Dat jij daarbij zal zijn. Nou, wat is daarvoor nodig? Nou, zegt Hebreeën 12, want onze God is een verterend vuur. Dat horen we niet graag in deze tijd. God is een heilig God die gevreesd wil worden. Er staat hem dienen met ontzag en eerbied. Dus geen godsbeeld van iemand die je in je broekzak hebt. Nee, hij wil in deze crisis een liefdevolle vader zijn. Hij wil voor je zorgen. Ook in deze crisis zegt hij, kijk naar de vogels in de lucht, naar de bloemen in het veld. Hoeveel te meer zal ik voor jou zorgen, gij kleingelovige. Zoek eerst het koninkrijk van God. Je studie, je werk, het zal je gegeven worden. God zal voor je blijven zorgen. De ik zal zijn die ik zijn zal, is erbij. Maar besef dat wij eenmaal voor hem zullen staan. Die heilige God. Die zal oordelen de levenden en de doden. Die eenmaal rekenschap zal vragen over hoe wij in het leven hebben gestaan. En daarom zegt de Hebreeën schrijver, let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Jongelui, neem deze tijd serieus en ernstig. Je kan het heel makkelijk misschien door een biertje wegslikken. Je kan het misschien heel makkelijk door een grapje en een grolletje, kan je het allemaal wegwuiven. Maar laat het nou eens toe in je hart. Stel je nou voor dat dat kleine virusje de komende week toch de huiskamer binnenkomt, je slaapkamer binnenkomt. Dat jij besmet raakt. En dat jij in quarantaine moet en dat het heftig wordt en dat jij 112 moet bellen. Dat er een ziekenwagen moet komen en dat jij naar het ziekenhuis wordt gebracht. En dat daar de artsen koortsachtig overleggen over jouw gezondheidstoestand. En misschien zelfs dat men zou zeggen, van jou of van u. Er is niets meer te redden. Waar zal jij dan de eeuwigheid doorbrengen? Ben je dan gereed om God te ontmoeten? Ben je gered? Dat is Gods megafoon. Om jou wakker te schudden. Dat werk van jou, dat komt goed. Vroeg of laat komt dat goed. Wij zullen kunnen blijven eten en drinken. Maar wat van jouw ziel, wat van jouw eeuwige bestemming, als de dood in zou treden in jouw leven? Oh, de Hebreeën schrijver zegt het, dat we de genade moeten vasthouden. Ik roep jullie op om Gods genade vast te houden. Om de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus. Ik ben met mijn stille tijd bezig met Numerie. En daar komt op een gegeven ogenblik komen daar giftige slangen. En die bijten het volk. Je ziet vooral ook in het Oude Testament hoe de verdorvenheid, het egoïsme, de corruptheid van het menselijke hart in de woestijn aan het licht werd gebracht. Dat vind ik aangrijpend. Een crisis in de woestijn maakt duidelijk wat er in de harten van de Israëlieten leeft in de woestijn. Deze crisis maakt ook duidelijk wat er leeft in jou en mijn hart. Is daar egoïsme, hamstergedrag, bang dat ik mijn comfort verlies, dat ik mijn luxe verlies? Ik weet niet wat ons bezighoudt, maar God wil aan het licht brengen wat werkelijk de diepste motieven zijn van ons hart, waar wij werkelijk ons vertrouwen waar we op stellen. En nou moest Mozes in de woestijn een slang maken en dan staat er een ieder die zag op de slang, die werd genezen. Ik weet niet, hè, wat zouden we zeggen als wij bij zo'n bed zouden staan op zijn IC waar iemand ligt te sterven. O, dan zouden we roepen, zie op Jezus en word behouden. Eén blik op de Heer Jezus, die zijn leven gaf aan het kruis. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We zijn behouden. Zo eenvoudig is het nu om te geloven, om te erkennen en te belijden dat alles onzeker is. Dat wij een zondig en een corrupt hart hebben. En ons in die overgave weg te kijken naar de Heer Jezus, het Lam van God. Zie vanavond het Lam van God, dat de zonde der wereld ook voor jou, ook voor u heeft weggedragen. Overavond is het Gods megafoon die ons wakker schudt. En diegene, C.S. Lewis, die dat beeld gebruikt van een megafoon, die zegt, lijden is de beitel in is de beitel die ons brutaal bewerkt. Het brengt de brutaliteit van het menselijk hart aan het licht. Gods megafoon schudt ons wakker. Zoek niet de dingen die hier op aarde zijn, maar zoek de dingen die boven zijn. Ja, maar hoe zit dat dan? Is God dan niet in beheer van onze levens? Waarom gebeuren dan deze dingen? Isaac de Costa die heeft gezegd, ja, op Golgotha onthuld staat ook het raadsel deze dag. Op de bodem aller vragen ligt des werelds zondeschuld. God brengt ons in deze crisis bij onze harten. En hij laat zien dat wij God zijn kwijtgeraakt in het paradijs door rebellie en onafhankelijkheid. En God wil zondebesef brengen in ons leven. Waar wij ons houvast zoeken. Waar wij onze levensvervulling zoeken. En die megafoon van die coronacrisis, die schudt ons wakker. En ik vrees dat er vandaag de dag een gebrek aan zondebesef is. Besef je wel dat al deze dingen ons overkomen vanwege de zonde. God had deze aarde goed geschapen. We hebben net dat lied gehoord van Christian Verwoerd, dat prachtige lied. Het zal worden zoals het was. Maar we leven nu in een wereld van lijden en gebrokenheid als gevolg van de zonde. En velen huilen misschien en zijn angstig over de gevolgen. Maar wat God wil bewerken is dat wij berouw krijgen over het feit dat wij God hebben verlaten. Ga Jeremia maar eens lezen. Vlak voor de gevankelijke wegvoering. Jeremia zegt het, want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben ze verlaten om zichzelf bakken uit te houden. Lekke bakken die geen water houden. Heb jij voor jezelf ook allemaal dingen gecreëerd wat jouw levensvervulling is? Terwijl de Heer zegt, ja maar luister jonge vriend. Je moet bij mij zijn, de bron van levend water. Overvloed van blijdschap is in mijn rechterhand. Ik wil niets liever dan als een liefdevolle vader jou in de crisis omarmen. Weet je dat verhaal van die verloren zoon? Hij kwam in de crisis van zijn leven aan de voerbak terecht. En hij kwam tot zichzelf. Zo'n mooi woordje, en tot zichzelf gekomen zijnde. Misschien zit jij aan de voerbak van je leven, van je angsten. En ga je nadenken over het leven. Maar weet je, zie je ook die vader op de uitkijk? Die liefdevolle vader, die betrokken is bij deze wereld. Die betrokken is in jouw leven. Deze liefdevolle vader, die wil jou wakker schudden. Die wil dat jij je verootmoedigt en dat jij je prioriteiten anders gaat maken. Dat je daar het geluk zoekt waar het werkelijk alleen maar te vinden is. Ik ga afronden met een laatste item. Heel kort. Het is genadetijd. En de Heer Jezus zegt, in die genadetijd, in het tot stand komen, in die voleinding van de wereld, van de voleinding van de heidenwereld, en het evangelie van dit koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot de getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. In die tijd leven wij nu. In de genadetijd. En we mogen ook tot jullie vanavond nog de reddingsboei uitwerpen. Maar eenmaal zullen wij voor God staan. En dan zal hij zeggen, wat heb je met die reddingsboei gedaan? Wat heb je met dat medicijn gedaan wat je aangeboden is? Heb je het op je nachtkast laten staan? Heb je je Bijbel dicht gelaten op je slaapkamer? Of heb je dat hemelse medicijn, de Heer Jezus, ingedronken? Heb je hem aangenomen? Heb je hem aanvaard in je leven? Als jouw redder en zaligmaker. John Piper die zegt het in een van zijn blogs. Hij zegt, het coronavirus is een donderslag van goddelijke barmhartigheid. Kijk, dat is die megafoon. Een donderslag van goddelijke barmhartigheid. Hij zegt, alle natuurrampen. Of het nu gaat om overstromingen, hongersnoden, tsunamis of ziekte, zijn een donderslag van goddelijke barmhartigheid te midden van het oordeel. En roepen alle mensen overal op om zich te bekeren tot God. En daarom is het mijn gebed dat deze coronacrisis als een megafoon gehoord gaat worden. Een megafoon van goddelijke barmhartigheid, een donderslag van goddelijke barmhartigheid, omdat God geen lust heeft in de dood van de goddeloos. Maar daarin dat jij je tot hem wendt en leeft. Dat je je vertrouwen op hem stelt. En dat jij te midden van de onzekerheid het lied mag gaan meezingen wat we nu met elkaar gaan luisteren. He? Ik zal er zijn. Hij is erbij. Hij houdt mijn hand gevat. Ook als wij door de moeilijkste moeite gaan, wil God dit uitwerken, dat wij in alles ons vertrouwen op hem alleen stellen. Het gaat jullie goed en jullie zijn gezegend als jullie naar dat woord luisteren.
Moet sterven als ik u.
Arjan, heel hartelijk bedankt. En iedereen ook weer heel hartelijk welkom terug naar twee prachtige liederen die ook wel in het thema en aansluitend bij de boodschap zijn vanavond. Hoe vond je het om te doen, Arjan?
Nou ja, het is wel een uitdaging.
Het is wat anders, hè?
Het is wel heel apart dat je spreekt voor een camera terwijl er geen publiek voor je zit.
Ja.
Maar ik geloof dat de Heer me geholpen heeft. Althans, ik heb vrijmoedigheid gekregen. Dus,
zeker, ja. Zeker. Ik heb ook niet eerder voor zulke volle zalen gezeten, dus het was voor mij ook onwennig. We gaan zo meteen de vragen bespreken. Mocht je nou nog een brandende vraag hebben, dan kan je die eventueel nog kwijt. Maar we hebben er een hele hoop gehad, dus we zitten nog wel even. Ja. Ik stel voor dat we voor de vragen ook eerst bidden om leiding, zodat je de juiste antwoorden mag geven die nodig zijn. Vader in de hemel, dank u wel voor het woord van vanavond. Dat u ons waarschuwde en het tegelijkertijd ook bemoedigde. Heren, zegen ook het tweede gedeelte van deze avond. Als we nog enkele minuten ook de vragen proberen te beantwoorden die gesteld zijn. Heren, vragen die heel persoonlijk kunnen zijn. En we danken u dat u mensen de vrijmoedigheid gaf om ook die te stellen. Heren, we bidden u om uw leiding en om uw zegen over Arjan. Dat hij de juiste woorden mag vinden en de juiste antwoorden mag geven. Geleid door uw Heilige Geest. En dat ook de vragenstellers en iedereen die meekijkt er iets aan mag hebben. Wees ons ook zo nu nabij, want we zijn van u afhankelijk. In Jezus' naam, amen.
Amen.
Ik moest eventjes denken aan die avond die eigenlijk gepland stond. Nuchter en waakzaam van Jack Nuchter. Ja. En eigenlijk vond ik dat er heel veel dingen ook wel in terugkwamen. Dat ik dacht van ja, er wordt ons juist ook nu opgeroepen om wakker te zijn en waakzaam te zijn. Dus dat was eigenlijk heel aansluitend eigenlijk. Ik heb heel veel dingen opgeschreven die we kunnen het helemaal aan herhalen. Maar ik denk dat de boodschap duidelijk was. Een boodschap van waarschuwing en een boodschap van bemoediging.
En van hoop.
En van hoop, ja. Dat we aan Gods genade vasthouden. Dus dank u wel daarvoor. Ik stel voor dat we de eerste vraag aan behandelen.
Ja.
Dat is een vraag van iemand die over onrust heeft. Ik lees hem voor. Ik merk dat ik ontzettend onrustig ben de afgelopen dagen. Niet alleen rondom dit virus, maar ook in mijn gebedsleven en in mijn tijd met God. Niet meer zo trouw, een muur omhoog, meer angst voor de dag waarop Jezus terugkomt dan vertrouwen en verlangen, etc. Maar ik wil juist zo graag standvastig en moedig blijven. Wat is er mis en wat moet ik doen?
Ja, kijk, ik denk dat dat het heel duidelijk dat we ook in een tijd leven waarin de tegenstander ons probeert onrustig te maken. Dus er is een tegenstander, Satan, die probeert ons uiteindelijk van het geloofsvertrouwen in God af te brengen. En daarom staat er natuurlijk ook dat wees nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende, als een brullende leeuw, staat er in de Bijbel. In 1 Petrus 5 staat dat. En dan staat er daarvoor, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. En ik denk dat dat de eerste les is, hè, van als je onrustig bent, dan moet je weer terug innerlijk tot rust komen. Nee, er is een, ik ga ervan uit dat deze persoon de Heer Jezus mag kennen. Hè, want ze spreekt over het was eerst anders, maar nu niet meer zo trouw. Dus je moet weer opnieuw innerlijk tot rust komen. Zeggen, daar is een Vader in de hemel die voor me zorgt. Die het goede werk wat hij begonnen is in mij, hij zal dat afmaken. Daarnaast moeten we denk ik leren dat kijk, ik zeg wel eens, jongeren komen vandaag de dag wel eens makkelijker tot geloof als vroeger. Sommigen vinden dat moeilijk te aanvaarden. Hè, van, zelf heb ik heel erg geworsteld met de toe-eigening van het heil. Maar de hedendaagse jongelui die nemen soms makkelijker de Heer op zijn woord. Alleen, ze moeten allemaal hetzelfde leren. Namelijk dat ze een verdorven, onafhankelijk hart hebben. Wat liever op zichzelf vertrouwt dan op de Heer. Dus God laat ook soms dingen gebeuren, zodat wij ook ons onafhankelijke hart leren kennen. En dat wij dat gaan beleiden. En dat wij tot overgave komen aan hem. Dus er is ook een stukje zelfkennis nodig om hem te leren kennen. Begrijp ik bedoel?
Ja, zeker. Ja.
Dus kijk, het is niet leuk om te ervaren dat je weer opnieuw onrustig bent en angstig bent. Maar ja, je moet gewoon erkennen en beleiden. Heren, ik heb gewoon weer de tegenstander toegelaten. Ik heb weer gevoelens toegelaten die niet van u zijn, maar die van de tegenstander zijn. Heren, ik wil opnieuw tot rust komen bij u en ik wil mij opnieuw vastklampen aan uw belofte, Heren. U hebt het gezegd. Werpt al uw zorg op hem, want hij zorgt voor u. Heren, ik leg mijn vinger erbij. Heren, ik wil opnieuw daarop vertrouwen.
Zeg je daar dan eigenlijk mee van eigenlijk ligt de bal altijd bij ons? Als we zo klinkt het een beetje. Van wij moeten onze zorg op hem werpen, wij moeten op hem vertrouwen. Alleen misschien zegt die persoon wel ja.
Ik zeg dat, dat noem ik dan in het pastoraat de wil aanspreken.
Ja.
Er is een wonderlijke samenwerking tussen God en tussen de mens. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven? Wie moet er aan werken?
Wij.
Wij. Maar wat zegt de Heer erachter? De belofte. Het is God die het in het werk, beide het willen het werk naar zijn welbehagen. Dus op zichzelf spreekt God ons aan. Dus wij moeten de wil aanspreken. Hij vraagt van ons overgave en vertrouwen. Maar God wil ook daar de Heilige Geest voor geven die nodig is. Dus het is en-en.
En-en.
Ja.
Dankjewel.
En nog één ding. Kijk, ik heb een tijdje op fitness gezeten. Nu kan ik dat niet doen. Maar ik probeer ook een beetje mijn conditie bij te houden. Maar wat doe je nou eigenlijk bij fitness? Je gebruikt gewichten om een soort tegenkracht te hebben om je spieren te oefenen, hè? Om je spieren sterker te maken. En juist door die tegenkracht en door die tegengewichten worden je spieren sterker. Nou, zo is het ook in het geloofsleven. God laat beproevingen toe. Wat er nu gebeurt, laat hij ook gebeuren. Om niet te, ja, we geloven dat hij uit zijn vaderlijke hand... Ja, dat is trouwens, moet ik even uitleggen natuurlijk, want dat is wel een beetje de moeilijkheid, hè? Kijk, wat er gebeurt nu in deze wereld, in een bepaald opzicht is dat niet Gods wil, maar laat hij ook dingen gewoon toe. Snap je? Ik weet niet of de tegenstander er ook altijd zijn vinger in heeft, hè? Maar ik bedoel, hij laat dingen gebeuren. Maar uiteindelijk wil hij dat laten medewerken ten goede, zodat wij geestelijke spieren krijgen, dat wij leren volharden, zoals die persoon het ook zegt. Maar ik wil juist zo graag standvastig
en
moedig blijven. Ja. Nou, dat zegt de Heer Jezus zelf, hè? Van die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dus ik zou zeggen tegen die persoon, heb moed, houd moed, blijf zien op de Heer en blijf zien op zijn belofte.
Dankjewel. Er zijn ook een aantal vragen binnengekomen over de wederkomst. Het is eventjes zoeken naar, het is een hele hoop tekst die we hebben binnengekregen. Het is heel mooi dat iedereen zo meedenkt en meevraagt ook. Ik heb hier een vraag van iemand die eigenlijk bang is voor de wederkomst. En hij zegt, ja. U riep op om ons gereed te maken. Maar hoe kan ik van mijn angst afkomen en mezelf gereed maken? Als de Heer Jezus terugkomt, dan is daar het laatste oordeel. Dan zal ik toch ook geoordeeld worden? Sluit misschien een beetje aan op wat je net ook gezegd hebt.
Nou kijk, ik denk dat ik zou tegen de persoon willen zeggen, ga nou vanavond, het is biddend, Lucas 21 lezen. Vanaf vers 5 tot en met het einde. En dan staat er aan het einde staat er geschreven, hè, wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen en dat die dag van de wederkomst u niet onverwachts overkomt. Nou, ik denk dat deze persoon, hè, van we kunnen heel snel kunnen wij bezig zijn met de dagdagelijkse dingen. Dat we als het ware in een roes zijn. De alledaagse dingen, hè, die ons zo bezighouden. Nou, de grote vraag is nou gewoon ook aan jou. Hè, van, als we naar ons eigen hart kijken, is het makkelijker om, als je 's avonds naar bed gaat, is het makkelijker om een filmpje op Netflix te gaan kijken dan dat je een hoofdstuk uit de Bijbel leest. Terwijl we toch geloven dat God naar ons toekomt, hè, door middel van het woord, hè, door het gepredikte woord. Dus ook, hè, het is ook belangrijk om ook onder het woord te zijn, maar ook het woord te lezen. Daar wil God zichzelf in bekendmaken, maar ook je hart in bekendmaken. Dus tegen die persoon zou ik in de eerste plaats ook willen zeggen, hè, van gaat het woord van God lezen? Nou, daar staat een antwoord op onze angsten. Bepaalde angsten zijn op zichzelf niet verkeerd. Want de Heer Jezus had zelf ook angsten in Gethsemane. Hè. Dat denk ik ook nu aan in deze lijdenstijd. Ja, hij had ook angsten. Dus er kan een bepaalde natuurlijke angst zijn die op zichzelf niet verkeerd is. Maar als ik deze persoon goed begrijp, is het een angst. Omdat de persoon weet dat God heilig is. En dat hij de zonde straks niet door de vingers zou zien. En dat de persoon nog geen zekerheid van geloof heeft. En niet voor God kan verschijnen. Of lees je dat anders?
Ja, ik zie dat ook wel veel terug in die vragen. Van die onzekerheid die daar dus mee te maken kan hebben. Die onzekerheid over het heil. Dus, en daaraan verbonden denk ik de angst voor de wederkomst. Ja.
Maar goed, dan moeten we het dus met elkaar hebben. Hoe kan je nou gereed zijn voor de komst van de Heer Jezus? Hoe kan je gered worden zodat je gereed bent? Hè? Het is maar één letter verschil, gered en gereed. Maar hoe kan je nou gered worden? Nou, ik heb het net gehad. Hè. We horen de laatste dagen natuurlijk best wel een beetje de sirenes gaan. Ook van ziekenwagens. En waarschijnlijk is daar een telefoonnummer genomen. 112, want daar red je levens mee. Nou, Johannes 1 vers 12... Daar staat geschreven hoe je geestelijk gered kan worden. Misschien heb je het al vaker gehoord. Hè? Maar er staat hier, ik moet goed luisteren wat hier staat. Johannes 1 vers 12, 112. En daar staat hoe jij geestelijk gered kan worden. Maar allen, dat ben jij dus ook, die hem aangenomen hebben. Hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die Jezus vertrouwen. En die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dus hoe word je nou wedergeboren? Nou, dat is een mysterie. Wij kunnen onszelf niet van dood levend maken. Maar in welke weg doet God dat? Nou, in de weg van het aannemen van de Heer Jezus en je geloofsvertrouwen op de Heer Jezus stellen. Nou, dan is het heel belangrijk. Wat heeft de Heer Jezus dan gedaan? Nou, hij heeft aan het kruis geleden voor de zondeschuld van de wereld. 1 Johannes 2 vers 2. Hij heeft verzoening gedaan, niet alleen voor de onze, maar voor de zonde van de hele wereld. En dat is op zijn zoon gelegd. En toen hij uitriep, het is volbracht. Toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden open. En toen was de vader tevreden met het offer van zijn zoon. Dus ik zou aan die vragensteller willen vragen. Ben je tevreden met het offer van de Heer Jezus? Ben je met het lam tevreden? Is het nou echt genoeg voor jou om op Christus te steunen? Nou, als jij dat genoeg vindt, dan zegt de vader, dan ben ik met jou tevreden.
Ik vind het prachtig hoe je dat allemaal omschrijft. Ja. Maar wat ik ook in die vragen terugzie, want nu heb je het over het aannemen van Jezus en alles. Ja. En over het aannemen van Gods genade. Dat heb je ook in je lezing wel benoemd. Maar in je lezing noemde je ook over die zondekennis. En over het over jezelf leren kennen heb je ook genoemd. Ik zie daar verschillende vragen ook over terugkomen. Iemand schrijft bijvoorbeeld, ik geloof dat God bestaat en regeert. Ik verlang ernaar om bij hem te horen en zijn kind te worden. Maar hoe kan ik dan tot dat zondebesef komen? Ik voel me niet echt schuldig over zonde. En iemand anders schrijft, dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde. U had het over de zondekennis en de reddingsbroei aangrijpen. Die zou ik zo graag willen aangrijpen. Maar ik heb het idee dat ik niet genoeg zondekennis heb. Wat is nou echt zondekennis?
Dus hoeveel zondekennis is er nodig?
Ja, dat weet jij. Daar zit je voor.
Ja, maar in je eigen leven, nee. Je hebt zoveel zondekennis nodig dat je niet meer zonder de Heer Jezus kan. Dus wij moeten nooit zeggen van, oké, ik heb eerst zoveel zondekennis nodig voordat ik tot Christus mag komen. Het aanbod van genade komt in deze coronacrisis tot iedereen. En God zegt, heden indien jij zijn stem hoort, verhard je hart niet, laat je lijden. Ga vanavond op je knieën en zeg gewoon, al is het met je verstand, zeg gewoon, Heere, hier ben ik. Ik geef mezelf aan u over. Kijk, en de Heere gaat daarna wel dieper ook die zondebesef, dat zondebesef ook uitwerken. Hè? Dus je moet oppassen dat niet zondebesef een voorwaarde wordt om tot Christus te komen. Nee, zondebesef, daar mag je om bidden. Maar het gaat uiteindelijk niet om zondebesef. Het gaat er uiteindelijk om dat je mag weten, één ding weet ik. Ik was blind en nu zie ik.
Maar als iemand dus vraagt van wat is het en hoe kom ik nou aan die zondekennis of aan dat besef, kunnen we dat dan zelf maken?
Nou, pas op dat je niet, nee, dat kan je zelf niet maken. Nee. Want kijk, als je introspectie gaat doen, hè, allemaal geestelijk gaat navelstaren, ik probeer zondebesef te krijgen, dan kom je nooit tot bevrijding, want dan raak je vastgevangen in jezelf. Dus het is altijd met één blik op de Heer Jezus. En met een blik op de Heer Jezus, dan zal je ook enigermate jezelf ook leren kennen. Hè, dan weet je ook waarvoor je hem nodig hebt. He, kijk, het is aan de andere kant wel weer waar. Ook, de Bijbel zegt, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig. Dat is natuurlijk ook wel een beetje de nood van deze tijd. He, dat heel veel mensen, die hebben hem gewoon niet nodig, want ze zijn zichzelf een God geworden. En in dat geval zeg ik wel voor mensen in je omgeving, dan mogen we ook gewoon bidden. He, van Heere, wilt u mijn buurvrouw, wilt u mijn buurman, wilt u ze ook overtuigen van hun leegheid? Dus zonder besef. Gerco is ook je leegheid ervaren, he, buiten Christus. Ik bedoel, wij denken van zonder besef, wat er soms gezegd wordt, ja, dat je huilend over de wereld gaat. Ik zeg niet, ik heb het in mijn eigen leven heel sterk ervaren. Ik preek dat eigenlijk nooit. Hè, want ik bedoel, dat is iets, dat moet God bepalen. Maar uiteindelijk gaat het over je leegheid ervaren. Waar zoek ik mijn geluk, de onvrede, die lekkende emmer. Hè, van op de een of andere manier is er altijd die leegte en onzekerheid. Dat is ook zonder besef. Want uiteindelijk wil hij die stroom van levend water voor ons zijn.
Ja. Dankjewel. Ja. Even kijken hoor. Ik zie hier nog een vraag van iemand. Dat gaat dan meer over ook wel het getuigen, denk ik. Iemand vraagt, ik vind het heel lastig om iedere avond te lezen in de Bijbel om te bidden.
Vaak kom ik mensen tegen waarmee ik wel zou willen bidden, maar ik mis de vrijmoedigheid.
Ja.
Help, staat erachter.
Ja. Nou, ik mis de vrijmoedigheid. Kijk, God geeft de Heilige Geest aan degene die hem gehoorzaam zijn. Het is heel belangrijk dat je gaat beseffen dat christendom niet een zondagsschoolboekje is van allerlei wetjes en regeltjes. Maar dat is een leven, een spontaan leven door de Heilige Geest. Onder beheer van de Heilige Geest. Een leven van overgaaf. Dat betekent dus eigenlijk dat als je 's morgens opstaat, dat je het eerst wat je zegt, Heere, ik dank u voor de nachtrust. Ik dank u dat ik niet meer van mezelf ben. Ik ben uw eigendom. Ik wil mijn handen en mijn voeten, mijn leven, mijn leden, Romeinen 6, aan u ter beschikking stellen. Heere, gebruik u mij vandaag waar u wil, hoe u wil, wanneer u wil. Ik ga er niet krampachtig mee om. Maar als daar het moment is, Heer, geef me dan vrijmoedigheid om een goed woord van u te spreken. Nou, afgelopen week, coronacrisis. Mevrouw was wezen winkelen bij de Jumbo. Gaf mij een waardebon van de wasstraat, van de walvis mee. En ik kom er bij de walvis wasstraat aan. En wat zegt de Heer overtuigt mij in mijn hart. Dit is een uitgesproken gelegenheid om met deze man nu over het evangelie te spreken. Maar het eerste wat er in mij komt is een stukje weerstand. Hè? Gebrek aan vrijmoedigheid. Van, ja, ziet hij me aankomen.
Ja.
Maar dan is het de wil aanspreken. Nee, ik heb mezelf ter beschikking gesteld. Dus ik zeg, ik draai mijn raampje open. Ik zeg, en? Ook bang voor het coronavirus? Hij zegt, nou nee, dat niet zozeer. Maar ik denk de laatste tijd wel veel na over Jezus. Hij zegt, ik heb een vriendin gehad die gelovig was. Ik ben al eens een keer naar de kerk geweest. Tegenwoordig ga ik niet meer naar de kerk. Ik lees wel eens uit de Bijbel. Maar ik heb wel heel veel vragen. Ik zeg, nou, vind je het leuk om een keer met me te komen eten of zo? Nou, ik heb zo'n 06-nummer gekregen. En we hebben even contact met elkaar gehad. En hij neemt contact op. Dus het is ook jezelf ter beschikking stellen. Maar wel, Heere, doe u het door mij heen.
Ja.
God heeft ons niet, hè, voor die persoon. Ga staan op die belofte uit 1 Timotheüs 1, vers 7. God heeft ons niet gegeven de geest van vreesachtigheid, maar van bezonnenheid, van liefde en van kracht. Het is dus ook er gewoon in gaan staan, Gerco. Gewoon jezelf overgeven en God in je en door je heen te laten werken. Dus het heeft ook te maken met algehele overgave. In welke mate wil ik toch krampachtig mijn eigen leven besturen? Ben ik bang dat ik afgaat als een gieter, als het niet lukt? Nee, het is overgave en zeg, Heere, doe u het door mij heen.
En juist deze tijd is daar geschikt voor, zeg je. Met zo'n
ja,
aanknopingspunt als coronacrisis.
Echt, ik heb deze week zoveel mooie gesprekken gehad. En de eenvoudigste vraag die ik kan stellen aan mensen is, ben je ook bang voor het coronavirus?
Ja,
of
ja.
Wat doet het coronavirus met jou? En dan van de week een heel gesprek over Illuminati en over antichristen. Maar je komt altijd wel bij het evangelie uit.
Ja.
Dus ik zou zeggen, wees bemoedigd. Laat God door je heen werken.
We zitten alweer bijna op onze tijd. Dus ik ga een laatste vraag stellen. Ik heb geprobeerd om alle vragen een beetje aan bod te laten komen. Alle soorten vragen, persoonlijke vragen over hoe zit het nou met mijn persoonlijk geloof? Hoe zit het met mijn angst? Hoe moet ik getuigen? Nu is er nog een vraag over het ja, het kwaad. Misschien een beetje een theoretische vraag nu aan het eind. Maar we moeten toch een beetje gaan afronden. Verschillende mensen vragen daarnaar. Iemand schrijft, veroorzaakt God ook het kwaad? Zoals plagen in de Bijbel, wanneer het volk niet luisteren. Of laat God het kwaad toe? Zoals wij dat vaak nu geleerd krijgen. En is er nog een verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament?
Ja.
Nou ja. En dan dus heel specifiek voor nu, zegt iemand anders, zet God bijvoorbeeld ook dit coronavirus in gang? Of laat hij het toe?
Ja.
Is het een verschil?
Nou ja, wat ik zei over Reil, die zegt, hè, van we mogen de tekenen der tijden onderzoeken, maar dan wel met een ootmoedig hart.
Ja.
Wij zien volgens mij wij zien de achterkant van het borduurwerk en we weten niet waar God mee bezig is. Althans, we weten wel waar het naartoe gaat, maar hoe het allemaal gaat weten we niet. Hè. Het lijkt soms chaos. Heere God, waar bent u? Bent u nog wel in beheer? Nee, hij heeft gezegd, ik ben in beheer. Maar we zien het in het leven van Job, dat hij de Satan soms heel veel ruimte kan geven. Hè. Ik bedoel, maar hij mag niet aan Job zelf zitten uiteindelijk, in de zin van, ja, hij moet hem in het leven sparen. Dus wij kunnen niet altijd precies weten hoe het zit. Ik wil eigenlijk een paar dingen zeggen. Het eerste dat is, hè, van, ik denk dat het heel belangrijk is in deze tijd, maar dat is even een beetje dogmatisch ook, hè, maar tot een gezonde, gebalanceerde theologie van het lijden te komen. Ik was van de week echt boos. Ik ga niet het kerkgenootschap noemen, maar dat was een vrije groep. Die hadden ook vragenbeantwoording gedaan. En die zeiden, God is helemaal hier niet in bij betrokken. God is liefdevol, hij is kracht. Oké. Maar daarmee leren ze dus dat God niet almachtig is. En dat God niet heilig is. Geen verterend vuur is. Want dat was alleen maar liefde. Nou, uiteindelijk hebben ze, ik heb er een hele kritische comment bij geschreven. Ik weet niet of ik de oorzaak ervan was. Maar uiteindelijk hebben ze dus van internet afgehaald. Want dat was echt een waardeloos gesprek, laat maar zeggen, van een paar minuten over God en het lijden en het kwaad. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat de kerk daar goed over nadenkt. Kijk, wat ik ook wil zeggen is, kijk, Johannes, of zondag 10 zegt natuurlijk dat God het als door zijn vaderlijke hand ons doet toekomen. Dan lijkt het alsof God echt actief daarbij betrokken is. Nou, dat kan in sommige gevallen zo zijn, in andere gevallen niet. Maar de Heer Jezus is altijd heel voorzichtig. Kijk maar naar die blindgeborenen. Kijk maar naar de die mensen die omkwamen bij die toren in Siloam en bij die mensen die geslacht waren door Pilatus, hè, Lucas 13, vers 1 tot 5. De Heer Jezus legt niet gelijk een verband tussen zonde en de gevolgen van de zonde. Hij zegt, nee, als jullie je niet bekeren, zullen jullie insgelijks vergaan. Dus de Heer, die is er heel voorzichtig. De Heer Jezus is er heel voorzichtig in om alle verbanden te trekken. Maar ja, die zegt wel, dit is de boodschap. Bekeer je en anders kom je ook om. En ik denk dat dat nou vanavond ook de centrale boodschap is. Kijk, ik denk dat God is dezelfde. God heeft zich onder Israël wel misschien anders geopenbaard als in het Nieuwe Testament. Maar het is dezelfde God. En hij is in beheer van deze wereld. En diezelfde God kan ook nu genezen. Wil ik ook even wel zeggen. Hij heeft onze ziekte en krankheden op ons genomen. Dus als er mensen zijn die ziek zijn, wil ik toch eigenlijk mee afsluiten met die bemoediging.
Ja.
Hij is de geneesheer. Hij is de medicijnmeester. En ik denk, Gerco, dat vind ik eigenlijk nog wel iets. Ik krijg appjes langs die heel duister zijn. Heel veel angst en bedreigingen van benauwde situaties in ziekenhuizen. Maar daar mag de christen zich niet door laten leiden. Ik denk dat wij 1. Elke dag voor ons gezin of voor ons eigen leven moeten bidden. Zoals die vader, zo doe ik het als vader. Hè, dat ik zeg van, zoals die vader in het Oude Testament, het bloed streek aan de deurposten zodat de verderving al voorbij ging. Zo mag ik voorbeden doen voor mijn gezin. Mag ik voorbeden doen voor mijn kinderen, voor mijn vrouw, voor mezelf. En zeg, Heere, ik wil in de geest wil ik het bloed van u afsmeken tot bescherming. Zodat dat het ons niet zal treffen. Daarmee is het geen garantie dat het ons niet treft. En dan is mijn gebed van Heere, als het ons zal overkomen, dat ik dan hetzelfde geloofsvertrouwen van Psalm 91 mag kennen. Ik steun op God mijn toeverlaat, dus heb ik niets te vrezen. Hij zal zijn engelen gebieden, hij zal me bewaren, hij zal me sparen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om ook te beseffen, God wil vandaag mensen genezen. En die genezing die mogen we afbidden of uitspreken. Maar vertrouw ook God voor goddelijke genezing. Want ook daarin kan ons geloofsleven echt beproefd worden en versterkt worden. Dat is echt mijn gebed ook voor al diegenen die luisteren.
Dankjewel. Nou, ik denk dat we nog heel lang door zouden kunnen praten. Ook als ik zie wat er allemaal nog voor vragen opstaan. Maar heel hartelijk bedankt dat je de lezing voor vanavond wilde doen. Het was natuurlijk een beetje last minute allemaal. Ja. Maar fijn dat je toch daartoe bereid was. En ook een boodschap wat ik al zei. Ook van waarschuwing, vertrouwen, van hoop. Ook nu weer over genezing. En ook de kernboodschap van grijp ook die luister naar de megafoon, om het maar zo te zeggen. Ja. En grijp ook die reddingsboeien aan.
Amen.
Daar zou ik je heel hartelijk voor willen bedanken. Ik zou ook willen vragen of je nu met ons wil eindigen met gebed. Ja.
Oké, goed. Dat gaan we doen. Goed, als we thuis meebidden, stil worden voor de Heere. Misschien dat je meeluistert en inderdaad worstelt met die angsten. En dat je gewoon die zekerheid niet hebt van het geloof. Dan wil ik nu graag ook samen met jullie bidden. Dat jullie dat geloofsvertrouwen mogen ontvangen. Dat God dat door de Heilige Geest wil bewerken. Laten we bidden met elkaar. Heere, hemelse Vader, wij komen samen met jongens en meisjes, met jongeren, met ouders voor uw troon in gebed. Wij hier in de studio in Leersum en over heel Nederland op zoveel plekken zijn er wel een paar honderd jongeren en ouderen die in de geest ook verbonden zijn met uw genadetroon. En Heere, hemelse Vader, wij komen met grote vrijmoedigheid naar u toe op grond van het bloed van de Heer Jezus. Met vrijmoedigheid. Die vrijmoedigheid ligt niet in onszelf, maar het ligt in het volbrachte werk van uw Zoon. En Vader, ik wil die jongeren bij u brengen. Zoals die vier vrienden, die ene man op het bed door het dak neerlieten, zo wil ik die jongeren die worstelen met angsten en met onzekerheid en twijfels, met gebrek aan geloofsvertrouwen, zo wil ik deze jongeren bij u brengen, aan uw voeten neerleggen. En ik bid, o Zoon van David, ontfermt u zich over hen. Heren, we willen samen met hen naar u toe komen. En het liefst zou ik hun handen als het ware beet willen houden. En hun handen in uw doorboorde handen willen leggen. Heer, ook in deze lijdenstijd denken we met elkaar na hoe u, Heer Jezus, hier op aarde geworsteld en gestreden hebt. Hoe u te midden van lijden oog had voor het individu. Voor een Petrus die de weg kwijt was en u verloochende. Voor een Judas die u zelfs nog aanspreekt met vriend. Hoe bent u hier binnengekomen? Een vrouw die uw voeten met tranen nat maakte. En u prees haar geloofsvertrouwen. Een ongelovige Thomas die uiteindelijk ook na de opstanding zijn handen mocht leggen in de wonden van u. Heren, u bent heel persoonlijk vertrokken op onze noden en problemen en angsten. Ik wil al die jonge lui, heren, aanbevelen bij uw genadetroon. In de wetenschap dat u nu hen ziet en hoort. Heren, wilt u het bloed dat gestort is op Golgotha, die doorstoken zijde, die bloedende wonden, wilt u die voor ons zichtbaar maken, heren, wat het u gekost heeft om te sterven voor onze zonden. Heren, als we veel kijken naar Golgotha, dan zien wij wat dat zonde lelijk is, dat zonde verschrikkelijk is. Dan krijgen we zondebesef als we zien dat u, o Heere, hemelse Vader, het allerliefste wat u had, geschonken hebt aan deze wereld. En in plaats van dat wij als mens hebben gezegd, dank u wel voor de komst van deze Messias, hebben we het uitgeroepen met elkaar. Kruist hem, weg met deze, we willen niks met hem te maken hebben. We willen niet dat hij koning is over ons leven. O God, dat is de corruptheid van ons hart. Dat is de brutaliteit van de mens. Dat wij zoveel kunnen zonder u te betrekken. En daarom, heren, willen wij bidden dat we ook in deze crisis, in totale afhankelijkheid, voor tijd en eeuwigheid, ook voor ons zielenheil, juist voor ons zielenheil, alles van u verwachten. Ons volledige vertrouwen op u stellen. U staat met uw handen wijd uitgestrekt. En u zegt, kom. Kom. Vertrouw niet langer op jezelf. Maar geef je over aan mij. En weet van mij dat als je komt, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor uw ziel. O Heere, ons hart kan zo onrustig zijn in ons. Totdat het rust vindt in u, o God. In die overgave, in de wetenschap. Dat u groter bent dan welk probleem dan ook. Zoals Corrie ten Boom het heeft gezegd. Geen put is zo diep. Of uw genade en uw liefde gaat nog veel dieper. Heren, geef dat we dat mogen zien. Vader, we dragen ons land en volk aan u op. Koningshuis en onderdaan. Heren, het is te vrezen soms. Zoals Jeremia 5 vers 3 het zegt. Dat we geslagen worden, maar geen pijn voelen. Dat wat er om ons heen gebeurt, geen bekering teweeg brengt onder het grootste deel van onze volksgenoten. En daarom bidden we, o God, wilt u krachtig werken met uw Heilige Geest. We bidden om opwekking en herleving in ons land. Een terugkeer naar u. Geef dat als de crisis voorbij is, dat de kerken weer vol zullen lopen. Ja, dat is niet het allerbelangrijkste. Maar dat er nu velen zullen zijn in Brabant en Limburg, in Noord-Holland en Groningen, ja, in de Bijbelbelt, overal in Nederland, dat velen door die crisis heen weer stil hun slaapkamer zullen opzoeken, hun zolderkamer, hun knieën zullen buigen en zullen zeggen, Heere, ik heb u nodig, ik ben bang, ik wil bij u schuilen. Niet alleen met alle zorgen, maar juist ook met al mijn zonden, met al mijn ikgerichtheid en egoïsme en hebberigheid en materialisme. Ja, Heere, ik wil helemaal van u zijn. Ik wil stoppen met op mezelf te vertrouwen. En alleen op u vertrouwen. Heren, wilt u dat zo uitwerken in ons allen? Heren, geef ons genade. Geef ons vrijmoedigheid om te getuigen. Geef dat we met velen nog over de Heer Jezus mogen spreken. En zegen ook deze jongerenavond. Ook deze opnames die later beluisterd is of wordt. Heren, wilt u het dan ook zegenen? En geef dat nog velen wakker geschud mogen worden om koning Jezus uit de hemel te verwachten. Vader, we hebben nergens recht op, maar we pleiten op het volbrachte werk van uw Zoon. Hoor ons in zijn wonderbare naam. Uit genade. Amen.
Amen. We gaan zo nog een prachtig lied luisteren als afsluiting van deze mooie, bijzondere avond. Maar niet voordat ik eerst iedereen heel hartelijk bedankt heb die gekeken heeft en ook gegeven heeft. En op welke manier dan ook betrokken was bij deze avond. Ook als je misschien later nog inderdaad terugluistert. Ik zou jullie vragen om gerust te laten weten wat je ervan vond. Op allerlei social media kanalen kan je er je zegje over doen. Je kan ook een mailtje sturen naar contact@jijder.nl. Van wat kan nou beter voor een volgende keer of wat ging er goed. We horen graag van je. En voordat we naar het prachtige lied van Sela gaan luisteren, een lied Maranatha, dus waarin we ook het verlangen uitspreken dat er een dag komt waarop Jezus terugkomt en alles goed zal zijn en het einde van de nacht zal aanbreken, wil ik met jullie nog één stuk lezen. Een kort stukje uit 2 Kronieken 7. Dat is een stukje uit het gedeelte waarin Salomo de tempel heeft afgerond en waarin waarin God hem als het ware toespreekt. En we moeten natuurlijk uitkijken dat we zomaar verbanden gaan leggen. Maar ik dacht zelf eigenlijk aan de droogte in Australië en aan de sprinkhanenplagen in Afrika. En ook aan de moderne vorm van de pest eigenlijk die nu rondwaart, het coronavirus. En wat God dan tegen Salomo zegt. En we willen afsluiten met deze woorden van God, zoals we ook de avond met de woorden van God zijn begonnen. Wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt. Of wanneer ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden. Of wanneer ik de pest onder mijn volk zend en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen in ootmoed buigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.
Amen.
Amen.
Wanneer komt de dag, wanneer, o God, zal de nacht voor goed ten einde zijn? Komt de tijd dat alles anders wordt, er geen tranen en geen rouw meer zijn?
Iedereen zal zien hoe Jezus komt op de wolken met bazuin geschal, vol van luister stralend als de zon. Heer, hoe lang nog voor u komen zal?
Heel mijn hart juicht als ik u
zien.